Het was op de dag van onze bevrijding. 'S Middags om 1 uur werden wij in de binnenstad bevrijd. Na de eerste vreugde, die voor mij niet ten volle was, gingen moeder en ik na al die angstige dagen en nachten naar boven, naar onze buurvrouw. Haar man, Kappe IJsters, zat in Duitsland. We dronken met z'n drietjes een glaasje wijn op de spoedige terugkeer van de buurman. Op een gegeven moment zei de buurvrouw: er is iemand bij jullie beneden, ik ken dit geluid. Terwijl ik tegen haar zei dat dit niet kon, omdat er immers nog geen mens op straat mocht, loop ik naar het raam en kijk in de gang waar onze deur in uitkomt. Het was of mijn bloed in mijn lichaam stilstond. Beneden in de steeg stond met een bleek, verbeten gezicht, in de ene hand een panzerfaust en in de andere een revolver, een Duitse officier met nog 2 soldaten.
Het is in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog. De bevrijding is op handen en de Canadese geallieerden die zijn genaderd tot de binnenstad. De Gelkingerstraat en het verhaal van Inge Klumper-Eleveld dat daarbij hoort. Nou ja, eigenlijk van haar moeder. Want mevrouw Klumper, uw moeder die woonde hier in de Gelkingersteeg, hè?
Ja, klopt. Het was boven de winkel of de kapperszaak van IJsters. En daar had ze samen met haar moeder, haar pleegmoeder, een woningje.
We staan in de steeg. Kunt u ongeveer aanwijzen waar zij woonde?
Nou, ik vermoed dat het aan het eind van de steeg is, aan de hand van de foto's. En daar is een deur. En daar kon je naar boven. En dan hadden ze boven hadden zij hun woonruimte.
Ja, en aan de voorkant zat een kapperszaak. En het gezin van de kapperszaak, dat woonde daarboven, aan de straatkant.
Ja, die woonde boven de straatkant, ja, klopt. Ja.
U heeft zojuist voorgedragen uit een brief dat uw moeder geschreven heeft naar een penvriend in Nederlands-Indië. Komen we straks even op terug. Dit verhaal, een heel spannend verhaal, want op een gegeven moment ziet uw moeder Duitsers lopen hier in de steeg, terwijl de bevrijding al gaande is.
Klopt. En zoals ook al gezegd is, van er mocht eigenlijk nog niemand naar buiten. Dus dat ze dat geluid hoorden, dat was al opmerkelijk natuurlijk. En toen keek zij uit het raam en toen zag ze inderdaad in de steeg dus deze Duitse soldaten staan.
Ja, met zogenaamde Panzerfäusten. Ja. Dat zijn zeg maar een soort van anti-tankwapens, zijn dat,
ja,
hè?
Ja, precies. Zoiets behoorlijk indrukwekkend materiaal in ieder geval, ja.
Hoe loopt het verhaal af?
Hoe loopt het verhaal af? Nou, in ieder geval, ze waarschuwt haar moeder en de buurvrouw. Ze zegt van, hou ze in de gaten. Ik ga nu beneden door de kapperszaak naar de Gelkingerstraat. En dan probeer ik Tommies, een van de Canadezen, te pakken te krijgen. En te waarschuwen dat die Duitsers dus hier in onze steeg zitten.
Ja, want de Canadezen zaten zeg maar aan de andere kant van het huis.
Die liepen gewoon in de Gelkingerstraat. Hè, want in principe mocht niemand nog buiten. Maar zij waren dus nog wel druk bezig. Het was in principe wel bevrijd, maar ja, er moest nog wel een heleboel opgeruimd worden natuurlijk, ja.
Uw moeder gaat dus de Canadezen waarschuwen. Lukt dat? Weet zij die Canadezen te bereiken?
Dat lukt en ze schrijft zelf dan ook wel van wat. Op dat moment ben ik nog nooit zo blij geweest dat ik Engels kon. Hè? Dus ze kon ze gelijk duidelijk maken dat ze mee moesten komen naar de steeg. En dat hebben ze dus ook gedaan.
Ja, en de Duitsers ingerekend?
Dat klopt, ja. Met alle commotie eromheen. Ja, want die waren inmiddels al wel weer gevlucht. Dus op een gegeven moment werd mijn moeder er weer bij geroepen van de girl moest komen. Hè, want die moest dan de weg wijzen in het achterhuis waar mijn moeder zelf ook eigenlijk nooit geweest was. En toen zijn ze naar boven naar het dak gegaan en daar troffen ze inderdaad nog een Duitse vliegenier.
Ja. Dan denk je van, dat is de bezetter. Dat zijn mensen die ons land 5 jaar lang bezet hebben gehouden met alle gevolgen van dien. Maar ondanks dat toont die moeder wel een heel goed hart, hè?
Precies. Dat is ze ook altijd heel rechtlijnig in geweest. En ook in dit geval. Hè? Want ze had natuurlijk alle reden, en dat schrijft ze ook wel, en dat heeft ze ons ook wel gezegd, om die mensen verschrikkelijk te haten. Omdat het liefste van haar is afgenomen op dat moment in januari 1945 haar verloofde, doodgeschoten in Dokkum. Maar ja, ze heeft altijd zo'n rechtvaardigheidsgevoel gehad en ook zoveel medemenselijkheid. En vooral toen ze dus zag dat deze Duitsers de Canadezen bij die Duitsers die portefeuille van de Duitsers pakten en een foto zag zij dus ook van het gezin van deze Duitser. Een vrouw met 2 jonge kindertjes, ja, toen had ze zoiets van, ja, maar dit is toch te gek. Ja, dit is een man en hij heeft een vrouw en hij heeft een gezin.
Ja, een man van vlees en bloed met ook een gezin.
Precies, precies. En dat was voor haar de reden om op een gegeven moment gewoon te vragen aan de Canadezen van geef hem die portefeuille terug. En nou, dat deden ze dus niet aan hem, maar zij mocht het dan wel houden. En toen hij, die Duitser, stond met zijn handen omhoog. En toen heeft zij de portefeuille weer in de jaszak van de Duitser gestopt. Dat ze dacht, het is van hem, het hoort bij hem.
Ja. Ja. Het verhaal inderdaad, Groningen wordt bevrijd. Uw moeder overleeft dat. Maar ze is niet altijd in Groningen gebleven daarna.
Nee, dat is een verhaal op zich. Want na de oorlog heeft ze een penvriend leren kennen. Die een Hollander, een Steenwijker, die in Nederlands-Indië zat. En dat is wel heel bijzonder, want ze heeft gereageerd op een advertentie in, ik dacht het Nieuwsblad van het Noorden toentertijd. En waar de jongens uit Indië vroegen om penvriendinnetjes uit Holland. En ja, zo is zij in contact gekomen met Jan, mijn vader uiteindelijk. Hè. Dus ze is vanuit Groningen op een gegeven moment met Jan meegegaan naar Steenwijk.
Ja, tegenwoordig heb je dan, liefdes die ontstaan via het internet. Maar vroeger in de oorlogsjaren ontstond het dus ook al via brieven.
Absoluut. En dat beschrijven ze ook. Want we hebben honderden brieven van hun, of van haar dan, teruggevonden bij het leeghalen van ons ouderlijk huis. En het is geweldig om dat te lezen, maar ook om te zien hoe kameraadschap overgaat in verliefdheid en liefde. Zonder dat ze elkaar ooit hadden gezien. Alleen op de duur op fotootje. Dus het is echt heel bijzonder. Echt heel mooi.
Ja, het contact is een half jaar daarna ontstaan, zeg maar. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Waar gaan die brieven zoal over?
Nou, in eerste instantie is het natuurlijk de bemoediging naar de mannen daar. In dit geval naar mijn vader dan. Hè, dat zij ook hem steeds een hart onder de riem wil steken van, joh, wees trots op het feit dat je voor ons land vecht. En dat jij daar iets moois weer op gaat bouwen. En laat je niet in de luren leggen door al die geluiden politiek uit Nederland. Van vechten voor, jullie zijn de ruggengraat van ons land. Weet je, dat soort bemoedigingen met name ook. Ja.
We staan in die Gelkingers tegen. Ik zei het al, u heeft de afgelopen decennia heeft behoorlijk wat onderzoek gedaan. U heeft onder andere een boek geschreven wat een oorlogslink heeft. Ja, deze Gelkingers tegen, is er nou veel veranderd in vergelijking met de oorlogsjaren?
Nou goed, als je nu kijkt, het is een stuk nieuwbouw bij. En de steeg op zich, het eerste stuk, is natuurlijk wel hetzelfde als je het gewoon zo bekijkt. En de kleurtjes zijn wat veranderd. We ontdekten net dat er een stuk muur toch uitgebroken is. Maar toch, ja, je kan je wel iets bij voorstellen. Ook gezien de foto's die we hebben, van ja, dat eerste stuk is wel gelijk gebleven. Het is hetzelfde, het geluid echoot tussen de muren. Ja, prachtig.
Ja. Je moeder heeft die tijdens die oorlogsjaren gewoond, 1940-1945. Maar ook tijdens die oorlogsjaren zat zij niet stilletjes op haar kamer. En was eigenlijk altijd wel actief, onder andere in het verzetswerken.
Klopt. Ja, ze, voor zover wij weten, heeft ze met verschillende verzetsgroepen heeft ze meegewerkt. Het laatste met de communistische verzetsgroep. En dan heeft ze ook inderdaad wel hartelijke avonturen meebeleefd. Ze heeft ons niet altijd alles verteld, maar enkele dingetjes wel. En ook wat ze gezegd heeft van, ik heb een paar keer echt de dood in ogen gekeken. En dat het best wel heel gevaarlijk was soms ook. Maar ook dat was haar rechtvaardigheidsgevoel van, jongens, we moeten wat doen voor elkaar. En we moeten, alles wat je kan doen, moet je doen. En dat wilde ze ook heel graag.
Een van die verhalen is het courierswerk, waarbij op een gegeven moment een auto met Duitsers betrokken raakt.
Klopt. Ja, dan gaat ze samen met een vriendin, voeren ze in de BH revolvers. En dan regent het heel erg en ze lopen daar naar de plek van bestemming. En dan stopt er een auto naast hun en dat blijkt dus een Duitse auto te zijn. En ja goed, het zijn ook jonge Duitse mannen, die zien een paar leuke dames lopen. Dus die vragen, willen jullie meerijden? Ja, nou, dat was wel heel hachelijk. Maar ja, om ook maar geen argwaan te wekken, zijn ze maar ingestapt. Dus het was een hele bizarre situatie in een Duitse auto met revolvers op de borst, zeg maar, die zij moesten vervoeren. En die Duitsers hebben hun keurig op de plek van bestemming gebracht. Heel netjes.
Ja. En het is goed afgelopen?
En het is goed afgelopen, ja.
Maar uw moeder was in die jaren een jaar of 19, hè? Nog een echte tiener. Ja, kun je zulk werk wel van zulke jonge mensen verwachten?
Ja, ik denk het wel. Ik kan me voorstellen als je in zo'n situatie leeft, dat er dan veel meer naar boven komt. Dat er dan ook veel meer mogelijkheden in jezelf, denk ik, naar boven komen, als je dat toestaat tenminste. En met name als het gaat om toch de medemenselijkheid en de liefde voor elkaar. En dat je er met elkaar doorheen wil komen. Ja.
Oorlogsjaren maken snel volwassen?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat zie je ook wel in de oorlogslanden. Dat gebeurt. Je moet wel. Hè? Je kan niet anders. Ja.
En speelt daar misschien ook nog de fusillade van haar verloofde bij Bedokkema mee? Dat je dan toch iets wil doen voor het vaderland, om die woede te wreken?
Ja. Nou, dat was dus in januari 1945. Hè? Dus daarvoor zat ze ook al in het verzet natuurlijk. Maar inderdaad, in haar brieven proef je wel dat na januari 1945 dat veel sterker was om daartegen in te gaan. En weer dat rechtvaardigheidsgevoel van dat naar boven, steeds sterker naar boven kwam, hoor. Van jongens, ja.
Want om het verhaal af te maken, ik denk dat luisteraars thuis denken van, ja, waarom is die man dan vermoord? Waarom is hij gefuseerd?
Nou, voor zover wij weten was hij ook een behoorlijk hoge pief in het verzetswerk. Hij was marechaussee, dus ja, die stonden ook al op de lijst natuurlijk van de Duitsers, hè, dat sowieso. En hoe het precies is gegaan, weten we niet. Hij heeft hier dus ook in de Guikingestraat bij mijn moeder ondergedoken gezeten. Dus ja, er was al spanning van het feit dat hij gezocht werd. En op een gegeven moment is hij gewoon hier uit huis gehaald.
Ja. Want onderduiken in Groningen in de Tweede Wereldoorlog was denk ik wel hachelijk, met een schooltehuis op steenworp afstand en verschillende Duitse divisies die hier gelegerd waren.
Dat was zeker heel gevaarlijk. En dat zullen ze zich ook zeker bewust van geweest zijn toen. Maar je doet wat en je moet wat.
Ja. Ja. Je moeder heeft al die jaren hier gewoond, daarna dus naar Steenwijk verhuisd. Heeft die oorlog altijd indruk gemaakt en heeft ze er veel over gesproken na de oorlogsjaren?
Ja, zij eigenlijk wel. Mijn vader heeft inderdaad minder over zijn periode, maar toch wel. Ook niet alles. We hebben niet alle verhalen gekregen. Want dat komt nu uit de brieven zo naar voren, dat we zeiden van, goh, hadden we dat nou maar eerder geweten, dan hadden we er samen toch nog over door kunnen praten. Maar ja, dat heeft een behoorlijk impact in haar leven gehad, ook in haar denken. Tenminste, ik denk dat we dat ook natuurlijk haar hele situatie daarvoor, maar die oorlog, dat heeft heel veel bij haar teweeg gebracht, absoluut. Dat kunnen wij als kinderen wel beamen, ja.
Ja. Deze week, wanneer dit wordt uitgezonden, is het dan 4 mei, hè, de Nationale Dodenherdenkingsdag. Een dag waarbij we dan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van de recentere conflicten herdenken. Wat denkt u op zo'n dag?
Ja, mede ook denk ik door onze ouders, die ons dat ook heel gelukkig heel goed hebben bijgebracht. Er wel bij stilstaan wat er gebeurd is. En daar hou je rekening mee. Hè? Wij hebben ook weer kinderen en we hebben dat onze kinderen ook weer meegegeven. 4 mei is toch heel belangrijk om bij stil te staan. Hè? Gewoon voor alles wat er gebeurd is, niet alleen in Nederland, overal in de wereld. Het is gewoon verschrikkelijk dat de oorlog is. En dat je stil mag staan bij mensen die hun leven hebben gegeven. Voor ons uiteindelijk, zo moet je het zien.
Ja. Het is toch de bezetter die in die jaren een behoorlijk slechte naam heeft gekregen. Speelt dat ook nog mee met bij u dat u een negatieve mening heeft over Duitsland en Duitsers?
Nee, helemaal niet. Nee. Nee, dat is wel heel bijzonder. Ook dat door mijn moeder, door haar idee daarover, heeft ze ons dat altijd wel bijgebracht. Van, het heeft geen zin. We zijn allemaal inderdaad mensen. En we kunnen wel wrok en bitterheid hebben, maar daar heb je jezelf uiteindelijk ook alleen maar mee. Ja, en hoe kunnen we dan er voor een ander zijn? En zo heeft zij ook altijd in het leven gestaan. In tegenstelling bijvoorbeeld tot de zus van haar vermoorde verloofde. Die hebben we jaren geleden nog weer ontmoet. Ja, er zat 40 jaar tussen, geloof ik, dat ze elkaar niet gezien hadden. Mijn moeder en dat was toen haar beste vriendin. Maar die mevrouw had tot op oudere leeftijd zo'n bitterheid en zo'n wrok. Ook vanwege haar vermoorde broer natuurlijk, tegen de Duitsers. En die had nog, ik ga nooit in Duitsland op vakantie. Die was daar heel bitter in. Maar mijn moeder niet, nee, helemaal niet.
Eigenlijk zegt je moeder van, ja, de Duitsers kon het ook niet helpen. Die werden ook maar gestuurd door een of andere gek.
Precies, en dat vind je ook terug in haar brieven. En dat ze dat ook zegt, van, inderdaad. Zij konden ook niet, ze wisten inderdaad soms ook niet beter. Dat is waar, ja.